Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 790 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag denken jullie weer met ons mee. Te beginnen met Ruben Herrebrug. Ik weet niet of dit misschien een beetje een semantisch ding is, maar hij zegt het mogen duidelijk zijn dat er door het Westen tot op heden geen wapens zijn geleverd aan Oekraïne die gamechangers waren. Ik herken dit, Rob Arjan, dat zeggen jullie vaak. Hè? Ja. Maar Ruben zegt, bekijk het eens andersom. Zijn er dan geen wapens geweest geleverd door het Westen die ervoor hebben gezorgd dat Oekraïne niet al heeft verloren? Kunnen we dan niet alsnog spreken van een soort gamechanger, aangezien bij het ontbreken van die specifieke wapens de zogenoemde game er nu heel anders en waarschijnlijk slechter voor Oekraïne uit had gezien?
Nou, dat is denk ik ook wel zo hoor. Daar heeft hij wel een punt. Waar het natuurlijk om gaat bij gamechangers is of die de verloop van de strijd, terwijl bijvoorbeeld die Amerikaans-Europese wapenleveranties lopen, of die dan veranderd wordt. En dat is niet het geval. Maar realiseer je natuurlijk het zo is dat Oekraïne er beter door is, voor is komen staan door die wapenleveranties. Maar tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat Oekraïne verloren had zonder die Europese wapens en Amerikaanse wapens. En de reden is vrij simpel. Je past je manier van oorlogvoering altijd aan wat je hebt. Dus wat we bijvoorbeeld nu al zien in de bezette gebieden, bijvoorbeeld in Melitopol, maar dat geldt voor meerdere gebieden, is dat de partisanenstrijd aan het ontstaan is. Mm-hmm. En een partisanenstrijd, die is moeilijk te winnen hoor, voor Rusland. Dat is echt heel vervelend. Dan heb je wel een gebied veroverd, maar je kunt er eigenlijk heel weinig mee, omdat je in een situatie zit waarin die partisanen je het leven zuur maken. Dus dat is ook altijd wat we hebben gezegd. Stel je voor dat die Amerikaanse wapenleveranties helemaal opdrogen en de Europese ook, dan krijg je gewoon een partisanenstrijd. En dan kan je het een vergelijk maken met Afghanistan. Maar niet alleen met Afghanistan, eigenlijk met alle conflicten waar het Westen de afgelopen decennia bij betrokken is geweest. Ja. Als je een sterke tegenstander het leven zuur wil maken, dan moet je asymmetrisch gaan reageren. En dat is een direct gevolg van de asymmetrie op het slagveld. Dus eigenlijk is het heel simpel, wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus dan begin je met irreguliere oorlogvoering. En dan zorg je ervoor dat je een situatie creëert waarin de tegenstander niet kan winnen, maar je weet zeker dat jij ook niet kan winnen. Hmm. En uiteindelijk is het een zaak van degene die de langste adem heeft, die boekt een politieke overwinning. Let op wat er gebeurd is in Afghanistan. En dat conflict heeft decennia geduurd. En uiteindelijk is het Westen daar weggegaan. Niet omdat ze dat niet zouden kunnen winnen met hun wapens, maar omdat ze tegen een tegenstander kwamen te staan die asymmetrisch reageerde. En uiteindelijk was er geen houden meer aan en ga je onderuit. Dus het Westen is daar niet verslagen, heeft niet verloren, maar de Taliban heeft een politieke overwinning geboekt. Nou, datzelfde had heel goed kunnen plaatsvinden en kan nog steeds heel goed plaatsvinden in de bezette gebieden van Oekraïne.
Ja, dit geeft dus aan hoe krankzinnig het eigenlijk allemaal is. Hè? Want als Poetin zou winnen in de Donbass, dan zou uiteindelijk een partisanenstrijd komen en dat zal hem zuur komen te staan. Hè?
Ja, dan heb je geen plezier van je veroverde gebieden.
Ja, ik heb nog een ander punt. Wij zien dus nu eigenlijk een kleine manoeuvreoorlog eventjes. Hè? En geen attritieoorlog meer, of eigenlijk een combinatie van die twee. Je zou kunnen zeggen van, als er nou dus weer meer wapens komen aan de Oekraïnse kant, dan gaan we dus weer terug naar een attritieoorlog. Dan komt het weer helemaal vast te zitten. Wat ik bedoel te zeggen is dat ook als we die F-16's leveren, ook als die Kerchbrug wordt kapotgeschoten met ATACMS, dan kan het toch nog zo zijn dat Oekraïne er gewoon niet doorheen komt. En dan met al die mijnen en zo.
Nou, die kans is vrij groot dat niet gebeurt. Want realiseer je dat het offensief van Oekraïne, dat ruim een jaar geleden startte, of dat ongeveer een jaar geleden startte, moet ik zeggen, iets korter dan een jaar. Dat heeft weinig opgeleverd, maar toen waren de wapenleveranties nog gewoon vol op stoom. Ja. Dus het is absoluut niet zo dat die wapenleveranties ervoor hebben gezorgd dat Oekraïne een doorbraak kon forceren. Dat is gewoon niet gebeurd en dat is nu alleen maar moeilijker geworden omdat Oekraïne er slechter voor staat.
Het lijkt echt op de Eerste Wereldoorlog, hè? Ook zo ontzettend stagnant.
Nou ja, goed, ik bedoel, je kan nooit helemaal voorspellen hoe zoiets gaat verlopen. Dat is uiteindelijk onzeker. Kijk, de hele boel kan nog steeds in elkaar storten. Maar een echte gamechanger, als we het nou hebben over gamechanger, is het moreel van de Russische militairen. Stel je voor dat die in één klap weg is en dat die militairen zeggen van hier hebben we geen zin meer in, dan stort de boel in elkaar. Dat kan. Maar dat kan ook aan de Oekraïnse kant gebeuren.
Als jullie zeggen de zwakkere partij reageert irregulier en dan wordt het heel lastig, kan je dat ook toepassen op Hamas?
Ja, natuurlijk. Hamas is een zwakkere strijder in vergelijking met het IDF, dus de Israëlische krijgsmacht. En dat betekent dus dat Hamas overgaat op hit-and-run tactieken, op een guerrilla-strijd, een stadsguerrilla. En daar kan Israël daar weinig tegenover zetten. Het enige wat je kunt doen, en dat hebben we direct in het begin van de oorlog ook al gezegd, wat je daar tegenover kunt doen is gewoon alles aan puin schieten, zodat al die gebouwen niet meer geschikt zijn om een stedelijke oorlogvoering te gaan uitvoeren. En dat is ook wat de Israëli's gedeeltelijk hebben gedaan.
En dat verklaart ook waarom dus aan IDF-kant betrekkelijk weinig doden zijn gevallen. 260 doden en 1582 gewonden.
Ja, dat is een asymmetrische oorlog. Was die asymmetrisch geweest en was Israël op dezelfde manier gaan vechten als Hamas, dan waren het aantal doden veel hoger geweest.
Ja.
Serge Kalsbeek zegt, ik lees veel berichten over jonge Oekraïners die onder de dienstplicht uit willen komen. Vooral in de Eerste Wereldoorlog en in mindere mate in de Tweede waren er romantische parades met veel gezang naar het front. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat de wereld meer open is en dat men over grenzen kan kijken en dat vaderlandsliefde daardoor minder bestaat? Oftewel, de nieuwe generatie niet meer in nationaliteit denkt, maar juist in een mondiale wereld met kansen en daardoor ook minder hecht aan het verdedigen van het eigen land.
Het is wel waar we het afgelopen zaterdag over hebben gehad, hè, bij de presentatie van mijn nieuwe boek. Deze vraag is ook op zich al postmodern. Ja. Dus ik bedoel, het feit dat je over de grenzen kijkt, dat je denkt dat door de globalisering er vrede op aarde zal komen. Dat je denkt in termen van rechtvaardigheid en niet in termen van bedreigingen en machtspolitiek. Dat blijkt heel goed uit deze vraag, hoor. Arjan? Ja.
Nou kijk, weet je, Rusland heeft ervoor gezorgd dat de Oekraïense identiteit veel sterker is geworden. Dus de Russisch-talige en de Oekraïnstalige, die zijn juist verenigd door die barbaarse praktijken van Poetin. Hè? Dus met andere woorden, het Oekraïns nationalisme is nog heel sterk, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Het is wel waar, daar hebben we ook in de podcast heel openlijk over gesproken, dat het ook wel een beetje moeilijk is voor mensen die wapens moeten leveren, om te zien dat de Oekraïnse politici die mobilisatie niet te veel willen uitbreiden, om allerlei hele begrijpelijke redenen. Maar er is natuurlijk een grote spanning daar. Hè? Met andere woorden, als een land hoger opgeleid is, wat in Oekraïne natuurlijk het geval is, zullen er ook mensen zijn van, ja luister eens, dit wordt straks een staakt het vuren. Misschien geeft mij een portie maar een fikkie. Die analyse wordt hier gemaakt, maar die wordt vermoedelijk ook door mensen daar gemaakt.
Ja, maar kijk, als je gewoon naar de cijfers kijkt, hè, dan moet je constateren dat hoe verder je naar het oosten gaat, daar hoort Oekraïne uiteraard ook bij. Ook landen als Finland, Polen, Baltische Staten, daar is de gevechtsbereidheid veel groter dan in het westen, waarin men helemaal gewend is geraakt aan welvaart en veiligheid. En dat gaat ook, dat correleert ook direct met de defensieuitgaven. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van, dit wil ik niet. Ik heb helemaal geen zin om te vechten. En mijn leven is mijn lief. En ik vlucht mijn land uit en bekijk het maar. Ik bedoel, dat is natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog ook vanuit Nederland gebeurd. Laten we nou wel wezen. Er zijn ook mensen naar Engeland en naar Amerika vertrokken. Die denken van, ik wil dit niet. Ik wil er hier niet aan meedoen. Ja. Het zal mijn tijd wel uitduren. En laat eens kijken wat er gebeurt als die oorlog afgelopen is. Misschien ga ik dan wel weer terug, maar misschien ook niet. Veel van die mensen zijn ook niet teruggekomen. Dus dit is van alle tijden. Maar als je kijkt naar de percentages van de Oekraïners die bereid zijn om te vechten. Nou, dan liggen die echt heel erg veel hoger hoor dan in,
bij ons.
Ja. Dan in Nederland. Ja.
Nederlands 15%.
Ja, exact. Ja, voor mij zijn Oekraïners van 60% of 70%.
Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als het overal 15% was, want dan viel er nooit meer een oorlog te voeren.
Nou, dan ga je oorlog voeren met 15% van je bevolking. Dat kan ook. Ja, nee, maar dat klinkt cynisch, Hugo. Ja. Maar dat is natuurlijk wel waar. Dus zelfs landen die niet oorlogzuchtig zijn, die kunnen dat nog steeds gaan doen. Dat hangt van je leider af.
Ja. En Hugo, wat ik zo ongelooflijk huiveringwekkend vind, als je leest hoe de Russen het doen, hè, zijn nog steeds heel veel ex-gevangenen. En die weten gewoon dat als ze dus terug zouden rennen, dan krijg je gewoon een nekschot. Ja, ja. Gewoon letterlijk. Er staat ook zeg maar een kanon klaar om die jongens even te pakken. En dat betekent dus, het is dus kennelijk mogelijk om die mensen gewoon de dood in te jagen.
Nou, het hangt er dus ook vanaf waar je rondstelt. Naarmate je hoger bent opgeleid en een grotere blik hebt op de wereld, is het inderdaad lastiger om ze te krijgen. En dat betekent dus ook in Rusland, dat is ook echt interessant, dat die cappuccino-nippende, witte wijn-nippende jeugd, die zit daar dus gewoon nog steeds lekker rustig in Moskou. En die wordt echt niet opgeroepen hoor. Want als je dat gaat doen, heb je een probleem. Dus dat wordt vanuit delen van het Rijk opgetroppeld. Die recruten waarvan je niet eens wist dat überhaupt bestond. Maar dat komt, en dat zijn de minder ontwikkelde delen van het Rijk, waar mensen ook het arm hebben. En waar mensen dus ook worden afgekocht met voor hun, in hun ogen, forse bedragen. Ja. Dus ja, weet je, het hangt er maar net vanaf hoe je dat doet. En Rusland is een rijk met 11 tijdzones. Dat is van een hele andere orde. Dus je kunt uit alle goede hoeken en gaten van je rijk, kun je dus dat soort mensen weghalen.
Ja, Boerjatië kom je dan vaak tegen, hè? Ik heb ook even op moeten opzoeken. Ja. Daar wordt veel gerekruteerd. Ja. Oké, Björn zegt, mag ik een scenario schetsen dat uitmondt in de Derde Wereldoorlog? Nou, ben je bij ons aan het juiste adres, Björn? Hij zegt, stel, Poetin voelt zich dapper en valt een NAVO-lidstaat aan, zeg een Baltische staat. Nou, dan komt de VS in het geweer en raakt betrokken. Dan kan het zijn dat China daar een kans in ziet om Taiwan aan te vallen en dan moet de VS ook reageren. Stel nou, dan zegt India, we hebben nog een grensconflictje met China dat we nog eventjes nu kunnen aanpakken. En Pakistan, zo'nzelfde grensconflict met India. En om hem af te maken, maakt Iran dan zijn kernbom af en stuurt hem richting Israël. En Israël betaalt met gelijke munt terug. Ja. Kan dit uitkomen, vraagt Björn zich bezorgd af. Of zijn staatshoofden hier toch iets te voorzichtig voor?
Ja, dat kan wel hoor. Dat kan wel. Het zijn van die domino-theorieën die meestal niet zo werken. Maar kijk, in principe hebben wij het daar natuurlijk ook over gehad. Alleen niet zo'n domino zoals hij nu heeft opgesteld. Maar wij hebben natuurlijk ook onze zorgen uitgesproken over wat doet China? Waarom doet China niks? En dat heeft onder andere te maken met het feit dat China het helemaal niet zo erg vindt dat Amerika door deze twee conflicten verzwakt wordt. En als Amerika verzwakt wordt, dan kunnen ze op een gegeven moment doorpakken in de Zuid-Chinese Zee of naar Taiwan toe of naar de Senkaku-eilanden. Er bestaat een dispuut tussen China en Japan over die eilandengroep. Mm-hmm. Dus het kan wel. Of het nou helemaal zo'n effect heeft als een vraagsteller suggereert. Wat natuurlijk ook heel theoretisch is, maar dat maakt niet uit. Maar het kan wel. En een van de redenen is dat Biden dit ook ziet. En Biden die wil kosten wat het kost dat het niet escaleert in Europa en niet escaleert in het Midden-Oosten. Want anders wordt hij verzwakt in China. En als, of ten opzichte van China, als dat gebeurt, ja, dan heeft Xi een redelijke reden om te zeggen, nou, dan moet ik misschien maar eens wat assertiever worden in de richting van Taiwan.
Ja. Ik heb een beetje geruststellende opmerking hier.
Ah, ja, door.
Zeg maar nou.
Op een detail.
Dat is niet de bedoeling, Jan.
Ik heb een beetje verdiept in het college ook over de relatie Pakistan-India. Hè? Nou, beide hebben ze een kernwapen. Beide heethoofden. Met name Pakistan zit vol met heeften. Ook een heel problematische regering. Jullie weten er alles van. Hè? En die hebben een aantal oorlogen met elkaar gevoerd. Hè? Ook heel hoog in de bergen en zo. Ja. En op een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen om die kernwapens niet in te zetten die ze hebben. En dat is op zichzelf genomen, dit wordt heel vaak in het debatten over de nucleaire escalatie in Oekraïne ook weer als argument gebruikt. Het hoeft niet zo erg te zijn. Kijk maar naar die hete hoofden daar. Hè. Dat is natuurlijk nog geen bewijs. Maar het is wel het geruststellende gedachte dat Pakistan en India dat toch hebben weten te beheersen, die ellende.
Ja, maar ik denk ook dat je het conflict tussen India en Pakistan, of tussen China en India, dat moet je loskoppelen van wat we nu hebben gezegd. Hè? Dus de hoofdrolspelers zijn echt feitelijk de partijen die nu aan tafel zitten en lid zijn van de Veiligheidsraad, de permanente leden daarvan. Ja. Het is een verandering van de wereldorde. Een land als India heeft echt absoluut geen behoefte om militair zich hier aan te gaan mengen. Maar zal met enige genoegen kijken hoe dat zich allemaal aan het ontwikkelen is. En zal ook met genoegen bezien hoe China hieraan, hierdoor zou kunnen worden verzwakt. Want dat kan natuurlijk ook nog een keer gebeuren. Want tot nu toe doet Biden het grosso modo niet slecht. Komt Amerika hier niet zwakker uit, voor zover we dat nu kunnen zien. Zeker niet nu er een akkoord is over de zending van nieuwe wapens en munitie naar Europa. Dus India die zal dit heel goed zien en heeft eigenlijk al, en dat is eigenlijk de andere kant op geredeneerd, heeft eigenlijk al enorme baat gehad bij het conflict wat nu aan de hand is, want het is de leider geworden van de Global South. Althans, dat vinden ze, en ze hebben dat leiderschap ook op zich genomen. En die Global South, dat zijn eigenlijk niet gebonden landen die helemaal geen zin hebben, net zoals India, een keuze te maken in dat verschrikkelijke conflict in Oekraïne. Ze zullen dus niet kiezen of voor Rusland en China, of voor Europa en Amerika. Maar nemen een neutrale positie en proberen met alle partijen door één deur te kunnen. En dat zijn nogal wat landen hoor, die dat willen. Dus in die zin valt India hier echt buiten.
Nee, maar ze kunnen natuurlijk wel gewoon hun eigen, dat deed bijvoorbeeld Azerbeidzjan ook, toch? Die maakte dan niet een keuze, maar die dacht, oh, we hebben ook nog een grensconflictje met die enclave. En nu Rusland is afgeleid, kunnen we dat eventjes terugpakken.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat de situatie tussen India en China echt anders is. China die is al bezig om gebruik te maken van de problemen die er nu zijn in de wereld, door eigenlijk niet buiten het zicht van de media, want daar komt het feitelijk op neer, de strijd aan te gaan met de Filipijnen in de Zuid-Chinese Zee. Ik denk dat ze zich daar weer op gekeken hebben, want de Amerikanen hebben nu gezegd van wij zitten daar en wij steunen de Filipijnen. Er zijn continu gewoon schermutselingen aan de grenzen de afgelopen jaren geweest tussen China en India. Dus dat was er al. En ik denk dat India absoluut geen behoefte heeft om dat verder uit de klauwen te laten lopen. En dat geldt ook voor China.
Exact, ja. Dus ze weten zich beide te beheersen met die grensdisputen. Hè?
Nou, dat is ook heel logisch en ook heel rationeel om dat te doen.
Ja, en India is natuurlijk wel echt bang voor China. Dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. En daarom heeft Amerika ook meer invloed op India. Want ze hebben Amerika heel hard nodig.
Ja, maar volgens mij ligt er dus eigenlijk alleen maar een relatie tussen Europa, het Midden-Oosten en China, CQ, de situatie in de Zuid-Chinese Zee en dan Taiwan. En dat heeft te maken met de opstelling van China. Ik denk dat dat de enige relatie die er is. Dus als Amerika onderuit gaat, dan heeft Taiwan een probleem. En ook de Filipijnen in de Zuid-Chinese Zee.
En ook India.
Dat gebeurt nog niet.
Ja. Maar dus die hebben het nou over India en Pakistan vooral. Maar de andere die hij nog noemde is dat Iran misschien besluit, nou laat ik dat kernwapen maar eens even snel afmaken.
Het hangt er helemaal vanaf hoe dat conflict dus loopt. Als Amerika inderdaad onderuit gaat in het Midden-Oosten, dan is die kans vrij groot. En dan zou dat kunnen wat hij zegt.
Ja, maar ik blijf het is natuurlijk toch heel irrationeel voor Iran om ze te doen. Want Israël heeft kernwapens en is ook bereid om ze in te zetten. Ja. In 1973 hebben ze het zelfs overwogen. Ja. Dat is een trigger-happy regime, laat ik het zo maar eens zeggen.
Nou ja, trigger-happy. Ik bedoel, ze doen met kernwapens wat je ermee moet doen. Ik bedoel, als je ze hebt, dan al die flauwekul die ik daarover hoor, als je hebt, dan kan je ze niet meer gebruiken. Is het totale onzin. Ja. Je zal ze wel moeten gebruiken als het voorbestaan van je land in het geding komt. Dus in die zin dwingt dat Iran natuurlijk ook tot enige terughoudendheid.
Ja.
Nou, Een enigszins geruststellend antwoord voor Björn op zijn derde wereldoorlog scenario.
Een hele positieve, vrolijke, frisse podcast.
Nou, heerlijk. Wat fijn. Ja. Dank jullie wel.
Kijk of we morgen wat donkerder kunnen maken.
Ja, ja, lijkt me ook goed. Tot morgen.
Tot morgen. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.